Goedemiddag gemeente, ik heet u van harte welkom deze eredienst hier in de Grote Kerk. Ook iedereen die bij ons te gast is vanmiddag, van harte welkom. En iedereen die meeluistert via kerkradio of internet. We voelen ons met u verbonden. Dominee van den Berg uit Asperen leidt deze dienst. We mogen ook vanmiddag onze gaven geven. En de eerste collecte is de diaconiecollecte. En die is bestemd voor het diaconaal noodfonds Gorinchem. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. De collectes worden gehouden nadat we gezongen hebben na de preek. Jaarthema Leven in Gods schepping. Graag brengen we in dat verband de lezing onder uw aandacht die komende woensdag 29 januari gehouden wordt. Dan spreekt Gert-Jan van Heugten over de schepping en hoe dinosaurussen daarin passen. Een iets ander onderwerp dan dat u wellicht gewend bent. Maar ook vanuit christelijk perspectief is hier iets over te zeggen. De lezing begint om 19:30 en de inloop is vanaf 19:45. Neemt u gerust gasten mee. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 145, vers 1. O God, mijn God, gij aller vorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, onze God, die hemel en aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van generatie op generatie en die nooit zal loslaten het werk van zijn handen. Geliefde gemeente en gasten, genade en vrede is er voor u allen van God onze Vader, van Jezus Christus onze Here en Verlosser door zijn Heilige Geest. Amen. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 8, vers 1, 3 en 4 in de Nieuwe Berijming. Psalm 8, vers 1, 3 en 4 in de Nieuwe Berijming. We willen met elkaar ook deze middag ons christelijk geloof belijden en we doen dat deze middag met de woorden van Nicea. En in antwoord daarop zingen wij gezang 258, vers 1, 2 en 3 als lofzang op God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart deze woorden. Ook ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, welgeboren maar niet gemaakt, en van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, en die om ons mensen en om onze verlossing is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden, van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en de mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En waar vandaan hij zal weerkomen met heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest. Die Heer is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. En die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. En die gesproken heeft door de profeten. En ik belijd één heilige, universele en apostolische kerk. En ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we nu samen bidden. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij zijn als stervelingen vanmiddag hier weer in deze kerk samengekomen. Om te horen naar dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Heere God, hier mag uw woord verkondigd worden. De blijde boodschap verkondigd wordt het evangelie. Dat uw Zoon in deze wereld kwam tot heil van ons allen. Die stierf voor onze zonden. En ons in het heden het leven wil geven als wij geloof hechten aan uw woord en aan het evangelie. Heer, en dat is het leven hier op aarde als een beetje hemels. Als uw Heilige Geest in ons hart neerdaalt. Als wij een tempel van u mogen zijn, individueel. Maar ook als gemeente, dat u onder ons wilt wonen en werken. En dat wij uw koninkrijk mogen laten doorbreken in deze wereld. Als voorbode op de volledige doorbraak, als u terugkomt. Heere God, iedere dienst worden wij eigenlijk voor uw aangezicht geplaatst, om te kiezen wie we dienen zullen. U, of dat we u verlaten. Heren, laten wij alle dienaars van u mogen worden. De jongens en de meisjes, de ouderen, iedereen die meeluistert. Ons leven aan u toe te wijden. Om iedere dag te leven uit de genade die u ons wilt schenken. Uit het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Heere God, wilt u vanmiddag ook in ons midden zijn. Ik zal uw woord gaan overdenken. Een moeilijk gedeelte uit de Bijbel. Heere, dat we er iets van mogen verstaan en dat het ons ook iets te zeggen zal hebben. Dat het ons perspectief zal geven. Dat het ons zal aansporen om u te zoeken als we dat nog niet hebben gedaan. Heere God, we bidden u voor zoveel andere gemeentes in ons land die ook vanmiddag of straks zullen samenkomen. Heere, waar voorgangers zich ook voorbereid hebben om uw woord te verkondigen. Heere, mag er in ons land ook nog veel zegen komen op het woord, het gesproken en het verkondigde woord van u. Uw woord zal toch niet ledig naar u terugkeren, heeft u zelf gezegd, maar het zal doen wat u behaagt. Heere God, mag het woord dat wij verkondigen rijke vrucht voortbrengen in levens van mensen. Heere God, tot eer van uw naam. Heere, laat uw licht schijnen vanuit deze gemeente, ook in deze stad. Dat mensen die nog niet weten van het licht der wereld, daarmee in aanraking mogen komen. Wat zo levensveranderend is. Wat zo'n nieuwe dimensie aan ons bestaan geeft. Het kindschap van u. En het perspectief op eeuwig leven. Heere, dat we niet toeleven naar het graf, maar naar uw koninkrijk. Wat een verschil is dat. Heere God, wees zo in het midden van ons. In het spreken en in het luisteren. Kom met uw Heilige Geest. Help ons. Zie ons aan in Christus Jezus, in de vergeving van onze zonden, uit genade alleen. Amen. Gemeente, we gaan deze middag een gedeelte uit de Bijbel overdenken wat denk ik niet zo vaak aan de orde komt. Moeilijk, heftig. En spannend. Ik ben in mijn eigen gemeente al geruime tijd bezig met de behandeling van het boek Openbaring. Openbaring van Jezus Christus aan Johannes op Patmos. Waarin hij visioenen krijgt over de toekomst. Vanaf Patmos tot het einde. En wij zijn zo'n beetje aangekomen aan het einde van Openbaring 20. En ik heb nog geaarzeld of ik dat gedeelte ook in deze middagdienst zal behandelen. Maar ik dacht toch om er goed aan te doen. Om dat toch te doen. Het is Openbaring 20. Vanaf vers 6 tot het einde. Dat is wel het voordeel van een behandeling van een Bijbelboek, dat je gewoon doorgaat. Want als je zelf vrij een hoofdstuk uitkiest, zou je niet 1, 2, 3 denken, nou laten we maar de tweede helft van Openbaring 20 doen. Dus zo'n continue lezing, dat is toch ook wel goed in stille tijd of in de kerk. Dus Openbaring 20 vanaf vers 6, maar vooraf lees ik nog enkele woorden van de Heer Jezus zelf in Johannes 5. Johannes 5 vanaf vers 24 tot en met 29. En na de lezingen van beide gedeeltes gaan we met elkaar zingen. Psalm 1, vers 1 en 3. En dat gaat over de twee wegen waarop wij kunnen wandelen. En daar gaat het ook heel erg over in het boek Openbaring. Wandel je op de goede weg? Verwacht je hem? Of ben je nog op de verkeerde weg? Johannes 5, vanaf vers 24. Voorwaar, ik zeg u, zegt de Heer Jezus, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu, ook vanmiddag, dat doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mensen is. Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zij zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. Ik zei al heftige woorden, ook van Jezus zelf. En nu gaan we verder met Openbaring 20, vanaf vers 6. En misschien is het voor vanmiddag wel beter dat ik bij vers 4 begin, voor de duidelijkheid. Vanaf vers 4. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden. En die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig, dat wil zeggen gezegend, en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in hen waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij ook in de poel van vuur geworpen. Tot zover het woord van God. Zwaar om te verstaan, maar niet voor niets geopenbaard aan Johannes om door te geven aan de gemeente. Laten we nu gaan zingen. Gemeente, straks na de verkondiging zingen we met elkaar gezang 279. De verzen die op de zondagsbrief staan afgedrukt. Het duurt niet lang meer tot de tijd van Christus aan zal breken en hij in grote heerlijkheid het oordeel uit zal spreken. Als u goed oplet in de preek, dan zult u merken dat de tekst van dit gezang niet helemaal spoort met de preek, omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de eerste en de tweede opstanding in dit gezang. U denkt, wat gaat er allemaal komen? Nou, ik denk dat er stof genoeg is om op een Bijbelkring nog eens na te spreken. En ik zal ook niet beweren het laatste woord vanmiddag over deze dingen te spreken. Gemeente, wij preken in de kerk, als het goed is, geen hel en verdoemenis. Want wij zijn niet geroepen om het oordeel te preken, maar het evangelie. Dat zei Paulus ook. Ik ben niet gezonden om te dopen, zei hij zelfs, maar om het evangelie te verkondigen, de blijde boodschap. Maar dat neemt niet weg dat we wel geroepen zijn om te vertellen dat er wel een oordeel en een hel is. Zo af en toe. En dat is vanmiddag een keer het geval. Jezus die zei eens, als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden, zalig te maken. En ook de apostelen mochten een blijde boodschap brengen. En die mogen wij vanmiddag ook brengen. Dit is een getrouw woord, zegt Paulus, en aller aanneming waardig voor u allemaal vanmiddag, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En als je dat gelooft, dan heb je eigenlijk al genoeg gehoord vanmiddag. Om zondaren te redden. Maar dat is natuurlijk wel een boodschap van redding van iets. Als ik tegen iemand zeg, ik ben gekomen om u te redden, zo op straat of een andere gelegenheid, dan zal die persoon waarschijnlijk zeggen, waarvan kom je me redden? Nou, daar heeft de Heer Jezus ook over gesproken. Het is de redding van het rechtvaardig oordeel van God over de zonde. Redding uit het eindgericht. Redding op de dag van de Heere, waarop alles in het licht zal worden gebracht wat hier op aarde gedaan is en misschien in het verborgen gedaan is. Alle zonden die Gods eer hebben aangetast en waarmee mensen denken weg te komen of dat er nooit meer op terug zal worden gekomen, die hebben het mis, volgens de Bijbel. Er komt eenmaal een rechtvaardig oordeel. Zeggen mensen wel eens, waarom strafte God nou zo in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament eigenlijk helemaal niet? Nou, in het Nieuwe Testament ook, maar er is uitstel van oordeel. Het is genadetijd. Maar het komt wel. Want Jezus zei inderdaad, ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om zondaren te redden. Daar ben ik voor gekomen. Dat was mijn missie. Maar hij zei er ook nog wat bij. Want direct op die woorden volgt, wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt. Namelijk het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Gemeente, en dat is ook precies de spanning en het gewicht van de prediking. Het gesproken woord in het heden, het gesproken woord vandaag, zal ons redding brengen verlossing, shalom, of ons veroordelen op de dag van het oordeel. En daarom zal het oordeel veel zwaarder uitpakken voor degenen die het evangelie gehoord hebben, maar het niet aangenomen hebben, dan die het niet gehoord hebben of niet gekend hebben. Want, zegt de Heer Jezus, wat jullie zal veroordelen, dat is het woord dat ik jullie gesproken heb. Dat ik je verlossing bood. Dat ik mijn leven gaf. Er is in de Bijbel niemand, gemeente, die daar zo uitvoerig over gesproken heeft dan Jezus zelf. Het is niet zomaar twee versen in Openbaring. Jezus zelf heeft daar duidelijk over gesproken. Toen de mensen in zijn tijd zich niet bekeerden, zei Jezus, het zal voor de inwoners van de heidense steden Tyrus en Sidon, die van niks wisten, verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan de steden Chorazin en Bethsaida aan het meer van Galilea. Wat een scherp woord. Je wordt er stil van, toch? Die het evangelie gehoord hebben. Staat in Matthäus 11. En Jezus zei zelfs dat het de steden Sodom en Gomorra, nou die hebben geen goede naam. Sodom en Gomorra zal het verdraaglijker vergaan op de dag van het oordeel dan de steden van Israël, die de boodschap van het evangelie wel gehoord, maar niet aangenomen hebben. Zal het met ons ook niet zo zijn? Het zal de heidenen verdraaglijker gaan dan ons, als we die blijde boodschap niet onderhard hebben. Ik denk, gemeente, jongens en meisjes, dat het besef van het eindgericht in onze tijd enorm afgesleten is. In de cultuur. Wie staat er nog bij stil? En ook binnen het christendom. Wanneer hoor je er nog over? En velen geloven er ook niet meer in. Maar, laten we eerlijk zijn. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament laat er toch geen enkel misverstand over bestaan. En ook Jezus zelf niet. Dat er een eindgericht zal komen. Dat God in het gericht zal treden met ieder schepsel. De oordelen die in het boek Openbaring beschreven staan, die wij het afgelopen anderhalf jaar allemaal voorbij hebben zien komen in Asperen, die mens en natuur zullen treffen, zijn verschrikkelijk. Een vriend van mij die was over het boek aan het preken en zei, je krijgt al stress bij de schriftlezing in de gemeente. Bij die dingen die daar beschreven staan. En dan moet je nog gaan preken. Maar volgens het boek van het Openbaring zijn het slechts waarschuwingen. Voor de dag die komen zal, de dag van de Heere. Dag des Heeren, dag des oordeels, dat gezang uit de middeleeuwen. Wat eenmaal komt. En daarom, dat is evangelie. Daar wil de Heere God je vandaag van verlossen. Daarvan. Hij wil je vrede geven, eeuwig leven. De enige juiste voorbereiding op die grote dag is de Heer Jezus Christus aanvaarden als redder van dat oordeel. En je mag het zo geloven. Het is genade, het wordt aan iedereen verkondigd. Maar er hangt wel heel wat aan vast. Jezus heeft het gezegd. Voorwaar. Er staat amen, amen. Ik zeg jullie, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. Blijde boodschap. Niemand hoeft te vrezen. Je hoeft niet te vrezen. Dat is het evangelie wat je verkondigd wordt. En komt niet in het oordeel, zegt de Heer Jezus. Maar is in het heden uit de dood al overgegaan in het leven. Kinderen van God hoeven geen enkel opzicht te vrezen voor het oordeel. Die komt niet eens in het oordeel. En we zien dat ook duidelijk in Openbaring 20. De gelovigen die in Christus ontslapen zijn, het eerste stukje wat we lazen, En de martelaren die gedood zijn omwille van hun geloof in de Heer Jezus, zoals dat vandaag de dag nog steeds is, of gevangen gezet worden. Die niet gebogen hebben voor het beest. Zoals pas weer een voorganger in China die 9 jaar wordt vastgezet. En die mensen die daar in Noord-Korea zitten. Al die mensen die trouw blijven aan de Heer Jezus. Die delen in de eerste opstanding, staat daar. Als de Heer Jezus terugkomt, komen ze uit hun graven. Zalig, hebben we gelezen, degene die delen in de eerste opstanding. Want over hen heeft de tweede dood geen macht. Met de eerste dood wordt het sterven bedoeld zoals wij dat kennen. Iemand die ontslaapt. Aan het einde van dit leven. Maar met de tweede dood, daar wordt de hel mee bedoeld. De plek van oordeel. Voorgesteld als een poel van vuur. Ik zei al, het is heftig vanmiddag. Maar het is ook het woord van God. En de eerste opstanding is de opstanding van de gelovigen. Op aarde. Zij zullen opstaan op de dag van Jezus' wederkomst. En mogen delen in de vreugde die hen dan ten deel zal vallen. Staat in 1 Thessalonicenzen 5 ook. Gaan ze hem tegemoet. Heel vrolijk wordt dat beschreven. Als de bazuin klinkt. De graven opengaan. Die dan leven en die reeds in het geloof ontslapen zijn. Hem tegemoet. En altoos zullen wij dan altijd met de Heere zijn. Een blijde boodschap. Komt in, gij gezegende. Van mijn vader in het koninkrijk. Dat voor jullie is weggelegd. Het is zover. En er staat, dan mogen ze met Christus regeren als koningen en priesters. Staat in Openbaring 20. Hoe moet je dat nou uitleggen? Hebben vaak mensen aan mij gevraagd. Hoe moet je dat uitleggen? Met de Heer Jezus regeren als koningen en priesters. Als het nou alleen in Openbaring stond, ja, dan is het misschien nog lastig, maar het staat ook in 2 Timotheus 2. Daar staat, als we vasthouden aan het geloof, zullen we ook met hem als koningen heersen. Als een belofte voor de toekomst. Hoe moeten we ons dat voorstellen? De eerste opstanding bij de wederkomst en met hem heersen als koningen en priesters. Ik wil het heel voorzichtig vanmiddag neerleggen. Om het tot je te laten komen en er zelf eens over na te denken. Want ik zei al, ik pretendeer hier niet het laatste woord te spreken. Ik denk persoonlijk, gemeente, na me hier vele jaren in verdiept te hebben, dat dat in vervulling zal gaan na de wederkomst van de Heer Jezus ten tijde van het Rijk van de Messias, dat zal komen. En 1000 jaar zal duren, of dat nou symbolisch of geestelijk is, maar dat hij zal regeren van zee tot zee. En dat er op aarde rechtvaardigheid zal zijn, zoals Jesaja dat ook profeteert. Vrede op aarde. Dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren. En dat niemand kwaad zal doen op de heilige berg. De periode dat de duivel de volken niet meer zal verleiden. En vrede op aarde zal zijn. Ja, dat zijn grote dingen. Dat denk ik. Ja, en hoe zal het dan precies zijn? Zullen ze de aarde en de volken dan besturen als koningen? En God dienen als priesters door de mensen te wijzen op Christus? Ik durf het niet precies te zeggen. Maar wie wel? Toch is het een belofte. Met Christus heersen. Als koningen en priesters. Dat is even een belofte. Nu zeg ik het er maar gelijk bij. Dat er ook uitleggers zijn. Die menen dat we nu reeds in dat rijk leven. Van 1000 jaren. Uiteraard ook symbolisch opgevat. En dat we nu dus al als christenen heersen met Christus als koningen en priesters in deze wereld. Ja. Hoe zou het zitten? Toch telkens als ik me er weer in verdiep, denk ik nog steeds dat het duizendjarige rijk van de Messias de toekomende eeuw pas zal aanbreken bij zijn komst. Maar we moeten daar geen strijd over voeren. Ik noem zomaar, ik ben niet de enige gelukkig, anders zou ik wel heel eigenwijs zijn. Maar ook hele groot in het Koninkrijk van God hebben dat gemeend. Ik noem zomaar een paar namen, misschien kent u ze wel. Horatius Bonar, bisschop Ruil, Spurgeon en Isaac da Costa. En deze opvatting was gemeengoed in de vroege kerk. Toen dacht iedereen zo. De eerste eeuwen. Als Christus komt, breekt de Messianic era. De periode van vrede en gerechtigheid op aarde aan. De gemeente die leefde uit die belofte en die verwachting. Maar met Augustinus is er een grote wissel omgegaan. Europa werd christelijk. En ja, toen hebben ze gemeend, nee, nu is dat rijk. Die bisschoppen die heersen als koningen met Christus Europa. Maar hoe zit het dan in onze tijd? Ik noem vanmiddag maar drie redenen. Ik kan er nog veel meer noemen. Drie waarom ik toch nog steeds denk dat dat inderdaad zo is. En ik zou, u kunt er op een gesprekskring of een bijbelkring met elkaar nog eens over discussiëren door over tekstuitleg te spreken. Nou, het is toch vrij duidelijk in Openbaring 20 dat dat rijk begint met de opstanding van alle gelovigen. En dat wordt getekend als een moment in de toekomst. En dan begint het. Zalig wie deel heeft aan de eerste opstanding. Een belofte. En dan met hem mogen regeren. Dat is één. In de tweede plaats wordt er gezegd over dat rijk dat de Satan de volken niet meer zal verleiden. En dat er vrede zal zijn op de aarde. Zou je nou durven zeggen en kunnen zeggen dat dat in onze tijd het geval is? Dat de Satan de volken niet verleidt en dat er vrede is op aarde? Ik meen van niet. En ja, als dat zo had geweest, dan had het eigenlijk ook al geweest in de tijd van Johannes op Patmos. Dan had je moeten zeggen, ja Johannes, je regeert nu al met Christus hier op Patmos. We zitten nu in die tijd mee, denk ik. Het was een belofte voor Johannes. Het is een moeilijke tijd. En de duiven gaat rond als een briesende leeuw, maar er komt een tijd dat de rollen omgedraaid worden. Dan mogen jullie met Christus heersen. En dan de derde, en die is wat moeilijk, dan moet je er eigenlijk wat langer in zitten, maar ik noem hem nog maar even. Dat was voor mij eigenlijk nieuw, dat had ik nooit gelezen. Er staat in Openbaring 20 vers 10 dat de duivel aan het einde van het duizendjarig rijk in de poel van vuur geworpen wordt. Aan het einde. En dan staat er waar het beest en de valse profeet reeds zijn. Wat in Openbaring 19 staat, dat het beest en de valse profeet voordat het rijk komt al daarin geworpen worden. En dat is aan het einde van de geschiedenis, zo lijkt het. Met de wederkomst van Christus. Dus, ik denk dat het allebei in de toekomst ligt. Maar goed, we laten dat even voor wat dat is. Maar wel goed om er eens over na te denken. Het staat niet voor niets in de Bijbel. Maar één ding is volgens mij wel duidelijk, gemeente, op basis van Openbaring 20 en de woorden van de Heer Jezus. Dat degene die delen in de eerste opstanding niet meer in het oordeel komen. Die komen niet meer in het oordeel. Zalig diegene die delen van de eerste opstanding. Jezus heeft toch gezegd, die komt niet in het oordeel die mijn woord hoort en gelooft. Waar moeten zij nog over geoordeeld worden? Als zij in dit leven al vrijspraak ontvangen hebben. Op grond van het aanvaarden van Jezus Christus als verlosser. Die komt niet in het oordeel. Maar er is ook een andere groep. En die staan volgens Openbaring 20 niet op met de eerste opstanding. Anders wordt er niet gezegd zalig degene die deel heeft aan de eerste opstanding. Daarmee wordt indirect gezegd dat er ook velen zijn die dan niet opstaan. Misschien heb je altijd gedacht, opstanding, ja, iedereen tegelijk. Maar dat lijkt niet het geval te zijn. Die staan niet op, volgens Openbaring 20, bij de wederkomst van Christus. Zij staan pas op na die 1000 jaren, bij de tweede opstanding. Zo versta ik Openbaring 20 althans. Dan staan alle doden op. Het rijk van de dood geeft ze allemaal terug. Die komen wel in het oordeel, staat er. Ze moeten verschijnen voor de witte troon. En dat is duidelijk dat dat een gerichtstroon is. En die is wit om de heiligheid en rechtvaardigheid van dat oordeel te benadrukken. En er wordt feilloos en rechtvaardig recht gesproken. In Johannes 5, hebben we niet helemaal gelezen, laat er denk ik geen misverstand over bestaan wie er daar op die troon zal zitten. De Vader oordeelt niemand, zegt Jezus, maar heeft het hele oordeel in handen van de Zoon gegeven. God heeft hem macht gegeven om gericht te houden. Eenmaal. Omdat hij de Zoon des mensen is. Ook in Handelingen 10 staat dat. Hij is het die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden. Christus die hier voor onze zonden stierf, zit straks op de troon. Ik meen dat voor die troon straks alle mensen staan die niet van de Heer Jezus gehoord hebben. Of niet in de Heer Jezus geloofd hebben. Anders hadden ze bij de eerste opstanding geweest. Allemaal staan ze daar. Zo tekent Openbaring 20. Dat is natuurlijk in beeldtaal. Maar toch allemaal, klein en groot. Het rijk van de dood geeft ze allemaal terug, staat er. Of ze nou begraven of gecremeerd zijn, in zee verdronken of hoe dan ook in het rijk van de dood terechtgekomen. Ze staan allemaal op. De tweede opstanding. En let op vanmiddag. Het is een leerdienst. Het dodenrijk is in de Bijbel heel wat anders dan de hel. In de oude vertaling is dat vaak helemaal gewoon op één hoop gegooid. Is dat onderscheid niet gemaakt. Maar het is cruciaal om dat onderscheid wel te maken. Het dodenrijk is niet de plek van oordeel. Het dodenrijk is het tegenovergestelde van het rijk van de levenden waar wij in zijn. Het dodenrijk is het rijk van de ontslapenen die er niet meer zijn in deze wereld. Het is de plaats waar de ziel van de gestorvenen heen gaat. Ik zeg het maar even voorzichtig. Een soort wachtkamer tot de dag van de opstanding. Het oordeel wordt nu nog niet uitgesproken. Dat is pas helemaal aan het eind bij de opstanding. Maar de hel is dat wel. Dat is in de Bijbel de plaats van het definitieve oordeel. Voor alle haters van God en zijn Zoon. In Openbaring 20, gemeente, wordt de hel ook wel aangeduid met de poel van vuur. En dat is in het Hebreeuws Gehenna. Gehenna, daar komt ons woordje hel vandaan. Gehenna. En dan moet je weten, die eerste hoorders hebben dat heel goed begrepen. Want Gehenna is afgeleid van Gehinnom. En dat betekent het dal van Hinnom. Ten zuiden van Jeruzalem. Als je nu naar Jeruzalem gaat, dan heb je dat nog, het dal van Hinnom. En tijdens het koningschap van Salomo werd hier de Moloch vereerd. Met het brengen van kindoffers. En die werden levend in het vuur gegooid. Daar in dat dal. En om die reden werd het later de plaats waar vuilnis werd verbrand. Al het afval van de stad werd daarin gegooid. Vuil, lijken van dieren, verachte misdadigers, die werden gegooid in het dal van Hinnom. Oftewel het vuur van Gehenna. Dat is het beeld wat gebruikt wordt. Verschrikkelijke plek. En gewoonlijk werd alles wat in het dal werd geworpen door vuur vernietigd, volledig opgebrand. En het vuur werd dag en nacht brandende gehouden met behulp, heb ik gelezen, van fosfor. Ze hadden natuurlijk toen nog geen verbrandingsovens. Het brandde dag en nacht. Mensen kenden dat beeld. In die zin, gemeente, waren de verbrandingsovens van Auschwitz een beeld van de hel. De hel. En nu een spannende vraag. Ik zei al, het is moeilijk, heftig en spannend vanmiddag. En dat mag best wel eens een keer. Dat roept misschien veel vragen op, maar ik wil me er toch aan wagen. Gaat iedereen dan naar de hel die voor die witte troon moet verschijnen bij de tweede opstanding, die nooit van Jezus gehoord had of niet in hem geloofd heeft? Ik wil er heel voorzichtig over spreken. Maar het lijkt van niet. Het lijkt van niet. Want hoe worden die mensen beoordeeld? Er staat naar hun werken. De mensen die bij de tweede opstanding opstaan worden naar hun werken beoordeeld. Zoals in de boeken staat opgetekend. Hun levens zijn bij God bekend. Hun daden zijn bij God bekend. Dat is natuurlijk een beeld van die boeken. Maar het is wel de basis waarop mensen beoordeeld zullen worden. Maar er staat niet dat dat per definitie negatief uitpakt. Werken kunnen immers positief en negatief zijn. En Jezus heeft ook eens gezegd dat iedereen op die dag zal wegdragen wat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Uiteindelijk, gemeente, lijkt het erop, dat niet al die mensen voor de witte troon naar die vreselijke plek gaan. Dat woord dat wij bijna niet uit durven spreken. Ik gebruik dat woord bijna nooit. De hel. Want wat staat er? Er werd nog een ander boek geopend. Het boek des levens. Waar namen in staan. Zij waren niet bij de eerste opstanding. Denk ik. Ik zeg het allemaal voorzichtig vanmiddag. Denk ik. Nee, anders hadden ze, als ze de Heer Jezus geloofd hadden, hadden ze bij de eerste opstanding geweest. Nee, die namen waren niet daarbij. Toch staan hun namen opgetekend in het boek van het leven. Dat zijn de mensen die ook eeuwig leven ontvangen. Zo lijkt het mij. Want er staat, indien iemand zijn naam niet gevonden werd in het boek des levens, laten wij, gemeente, niet te stellig als gereformeerden beweren wie daar wel en niet in staan. Ik heb zomaar eens zitten denken. Zijn dat misschien, ik gebruik bewust telkens het woordje misschien, rechtvaardige Joden die God vreesden in hun leven en naar de komst van de Messias hebben uitgekeken, maar door de verschrikkingen die hun zijn aangedaan, niet in de laatste plaats ook door de kerk, bijvoorbeeld in de middeleeuwen, niet konden geloven dat Jezus de Messias was. Zijn daar rechtvaardige Joden bij die stierven in de gaskamers? Zijn dat misschien mensen die hun leven ingezet hebben voor de naaste, maar nooit van Christus gehoord hebben? Zijn daar misschien rechtvaardigen bij die leefden buiten de godsopenbaring aan Israël in het Oude Testament? Periode. Zijn daar misschien de ongeboren en geaborteerde kinderen bij? Die volgens Prediker het beste af zijn, omdat ze nooit het kwaad gezien hebben dat onder de zon geschiet. Of de jong gestorven kinderen, die niet bewust geloofd hebben of Jezus afgewezen, waarvan zelfs onze gereformeerde belijdenisgeschriften zeggen dat ouders er niet aan hoeven te twijfelen. Gelovige ouders dat hun kinderen behouden zijn. Er is waarschijnlijk blijkbaar iets meer over te zeggen dan geloof of ongeloof. Er staat ook niet dat ze beoordeeld worden naar hun geloof, maar naar hun werken. Maar misschien, dacht ik, staan hun namen toch in het boek des levens. Vanwege Gods barmhartigheid en genade. Omdat ze op grond van het bloed van Christus ook bevorderd worden tot eeuwige heerlijkheid. Uiteindelijk blijft het toegerekende gerechtigheid uit genade voor mij en voor u. En je ontvangt het op grond van het geloof. Maar als je nou niet kon geloven, omdat je het niet wist, zou God het dan genadig kunnen toerekenen op grond van het offer van zijn Zoon? We hoeven dat niet met zekerheid te weten. Maar ik heb wel nagedacht over de uitleg van dit gedeelte. Er staan namen in het boek des levens, maar er wordt ook iets anders nog gezegd. En dat is huiveringwekkend. Het is ook duidelijk dat er mensen definitief veroordeeld worden door de hemelse rechter. De tweede dood. Ze zullen de gevolgen dragen van het kwaad dat zij gedaan hebben. Of het afgewezen hebben van het bloed van Jezus Christus dat hun verkondigd was. Dat zal het zijn. En dan staat er, je durft het bijna niet te vertellen. Hun bestemming is de poel van vuur. De tweede dood. Wat dat dan ook zal zijn en hoe dat dan ook zal zijn. Een verschrikkelijke plaats. Wat lijkt me dat erg, gemeente. Als je in de zonde, elke zondag gehoord hebt van de Heer Jezus Christus. Van zijn offer, van zijn kruisdood. Elke Goede Vrijdag weer. Elke zondag weer. En dat die Bijbel thuis lag, waarin al deze dingen opgeschreven stonden. En je hebt het niet geloofd. Je hebt het niet geloofd. En je hebt er een eigen uitleg aan gegeven. Of je had er geen behoefte aan. Maar vandaag wordt ons het evangelie verkondigd. Dit is de uitleg van het woord. Maar we mogen tegen de achtergrond van de uitleg van dit gedeelte weer het evangelie verkondigen. Laat Christus Jezus vandaag je redder zijn. Vertrouw je leven toe aan hem. Anders wordt hij morgen je rechter. En daarom zegt Paulus, wij dan weten de schrik des Heren. Paulus wist er ook van. Wij dan weten de schrik des Heren. Bidden u als dienaars van Christus Jezus. Laat je met God verzoenen. Laat je, dat hoef je niet zelf te doen. Hij komt naar u toe. Hij biedt het u aan. Laat je met God verzoenen. Door Jezus Christus. Dan kom je niet meer in het oordeel, zei Jezus. Wie mijn woord hoort en gelooft, die komt niet in het oordeel. En heb je niets meer te vrezen van al die enge dingen die hier in dit boek beschreven staan. Dan hoef je niet meer te vrezen. Integendeel. Dan heb je alleen maar heel veel om naar uit te zien. Een enorme rijke verwachting. Om met Christus te zijn. Voor altijd. Alzo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost elkaar met deze woorden. Dat is de boodschap voor de gemeente. Voor de gelovigen. Voor de kinderen van God. Want het leven met Jezus, lieve mensen, geeft de ultieme vrede in dit leven al en eeuwige heerlijkheid in de toekomst. Ik eindig met twee versen uit 2 Petrus 3. U dan, geliefden, ook in Gorkum vanmiddag, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Aan Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we danken en ook voorbeden doen. Heilige en rechtvaardige God, we zijn als gemeente vanmiddag hier geweest om een aangrijpend gedeelte uit uw woord te overdenken. Heren, we worden er allemaal stil van. Heere God, we hebben bastonen gehoord uit de schrift. Maar gelukkig waren daar ook weer die zilveren tonen van het evangelie. Wie mijn woord hoort en gelooft, komt niet in het oordeel, maar is van de dood overgegaan in het leven. Heere God, wat is dat? Een ontzettende verlossing om dat te mogen weten. Wat een bevrijding. Daar bent u toch ook voor geroepen. Om gevangenen in vrijheid te zetten. Mensen die gebonden zijn. Heere God, dank u voor uw evangelie en dank u voor de gave van uw Zoon. Dank u voor het offer van de Heer Jezus Christus. Dank u voor uw vergevende liefde en uw trouw aan ons. Heere, wees ook trouw aan onze kinderen, vrienden, familieleden. Heere, laten zij ook niet aan Jezus Christus, uw geliefde Zoon, voorbij gaan. Die ons zo'n rijke verlossing schenkt uit genade. Heere God, soms zijn dingen in uw woord voor ons mensen ook zwaar om te verstaan. Heere God, dan weten we niet precies wat de dingen betekenen. Zoals Petrus zei dat Paulus ook dingen geschreven heeft die zwaar zijn om te verstaan. Zo is dat zeker ook met het boek Openbaring. Geef ons licht daarover in onze tijd om meer daarvan te verstaan. Schenk ons de verlichting met uw Heilige Geest om ons in deze dingen te verdiepen. Ook als gemeente die leven in deze tijd. Om de wereld een beetje te kunnen duiden waarin wij leven. Heere God, wij willen ook voorbeden doen. Voorbeden voor Roland Gijssen, die vandaag met spoed opgenomen is in het ziekenhuis in verband met een longontsteking. Heere, wees hem nabij en geef dat de behandelingen gezegend mogen worden. En dat hij ook in deze benauwdheid zijn vertrouwen op u mag stellen. Helemaal. Heere God, wij doen ook voorbeden voor mensen van wie we de namen niet noemen en die we niet kennen. Maar die zorgen en moeite kennen in het gezin of de familie. Heere God, we bidden voor gemeenteleden die moeten leven met gebroken relaties en verhoudingen. We bidden voor slachtoffers van misbruik en geweld. Heere God, we bidden voor gemeenteleden die lijden aan eenzaamheid, omdat ze alleen zijn of hun geliefde verloren zijn. Wees hen nabij. We dragen ze allen aan u op. Heere God, we bidden ook voor bescherming tegen het coronavirus dat rondwaait in China en misschien ook de wereld in, dat we dit virus onder controle mogen krijgen en dat het aantal slachtoffers beperkt mag blijven. Heere God, we bidden ook dat het licht van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mag opgaan in de Arabische en Aziatische wereld. Heere God, en dat christenen daar beschermd mogen worden tegen de staat en medeburgers als vijand. Heere God, we bidden ook dat uw volk, Israël, waarmee u een bijzonder plan heeft, dat zij na 75 jaar na de Holocaust veilig mogen wonen in hun land. Ook al worden ze ook in onze tijd weer van alle zijden bedreigd. Heere God, en dat uw heerlijkheid over hen mag opgaan naar uw belofte. Zoals Jesaja dat ook heeft geprofeteerd, zie uw licht gaat over u op En de heerlijkheid van de Heere zal over u gezien worden. Heere God, laat dat ook in vervulling mogen gaan. Heere God, we bidden voor ons land. Voor de zoveelen die niet meer van u weten. Ontferm u over ons land. En geef dat wij als kerk wegen mogen vinden om mensen te bereiken met het evangelie. En gelukkig mag dat in onze tijd ook steeds vaker gebeuren, dat mensen de weg weer terugvinden naar de kerk. Vroeger misschien daar zich van afgekeerd, maar toch weer ontdekt dat daar zo'n rijke boodschap klinkt, dat daar het eeuwige leven te vinden is. Heere God, ontferm u over ons allen. Ontferm u over deze gemeente, over de kerkraad, over de voorganger. Mag al het werk dat zij hier mogen doen gezegend worden. Tot opbouw van uw koninkrijk in deze stad. Dat alles bidden wij u uit genade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we zingen tot slot met elkaar Psalm 122 en daarvan het derde vers. Psalm 122, het derde vers. Ontvang allen de zegen van onze God en ga heen in vrede naar uw huis en de komende week in. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met zijn Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.